Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Israëlische annexatie van nederzettingen en grote delen Palestina. Dreigt vanaf volgende week. Een schending van internationaal recht, zegt de VN.
It might be devastating.
Een ramp voor Israël en de regio, volgens de Israëlische oud-premier Olmert.
It can destabilize the entire region.
Maar één man zag dat het goed was.
1 million great new Palestinian jobs will be created. I was not elected to do small things.
En met die geruststellende gedachte is hier Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. En zij zijn niet helemaal naar de studio gekomen om vervolgens niet het Midden-Oosten-conflict op te lossen. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is SP Tweede Kamerlid en buitenland woordvoerder Sadet Karabulut. Welkom.
Dank.
En daarmee is de studio volgens de coronaregels vol. Dus ik sta hier een beetje treurig achter het glas. Ja. Naar jullie te kijken. Ja. Arend-Jan Boekenstein zit aan de knoppen. Dus dat is...
Ik kan jouw mic uitzetten.
Levensgevaarlijk is dat.
En volgens mij zit Sadet op de plek waar de beurskoers... Dus als je af en toe ziet dat het misgaat...
Ik geef het een en ander door.
Dan zit je verkeerd op het kapitalisme.
We kunnen ook de beurs gewoon sluiten. Ja.
Sadet, die annexatie, wat maakt het eigenlijk uit? Dat is toch eigenlijk al de bestaande situatie?
De facto zou je inderdaad kunnen spreken dat de annexatie er al is. Maar hiermee zou het gelegaliseerd worden. De twee-staten-oplossing waar de internationale gemeenschap en Nederland voor staat, die is eigenlijk al schier onmogelijk. En als je in Israël en Palestina met mensen gaat praten en zegt, ja, onze regering staat voor de twee-staten-oplossing, kijken ze je nu al aan van, geloven jullie daar dan nog in? Hmm. Maar het is gewoon een ernstige schending van het internationaal recht. En natuurlijk een ernstige schending van de rechten van Palestijnen, maar vooral ook voor de vrede in het Midden-Oosten. Dus in die zin zou niemand dit moeten en kunnen accepteren.
Ja, nou, ik begrijp, zit Trump nog met de kaart in het Witte Huis te kijken hoe het allemaal precies moet uitpakken, maar het zou gaan waarschijnlijk om
naar die kaart op dit ogenblik.
Om te beginnen om dus de nederzettingen, echt, dat zijn hele stedelijke gebieden, hè, en dan tot 30% van de westelijke Jordaanoever. Arend-Jan, dat is wel echt enorm.
Dat is heel veel, ja. En het is volkomen in strijd met internationaal recht. En dat brengt dus ook de Nederlandse regering in een probleem. Want we hebben dus stelselmatig hebben die gezegd van het is in strijd met internationaal recht. Dat is het nog steeds. Nou, dan praten we over de Krim natuurlijk. De Krim was ook in strijd met internationaal recht. Daar zijn sancties gekomen.
Daar kan je het mee vergelijken, ja. Zo'n annexatie.
En het probleem is natuurlijk, en Blok vindt dat is voor hem heel lastig, dat kijk, Jan, dan kijk je naar Duitsland, je kijkt naar Frankrijk. Hè, en de EU is op dit punt. Ik zie de EU nog niet gauw sancties doen, naar aanleiding hiervan.
Ja, het ligt toch iets complexer, want juridisch technisch is het volgens mij niet eens een annexatie. En dat heeft te maken met het feit dat in 1967 werd die westelijke Jordaanoever werd feitelijk geannexeerd, bezet door Israël. Mm-hmm. En de status van het gebied is eigenlijk altijd onduidelijk geweest. Nee, het probleem zit hem denk ik erin dat dit een precedent schept die zijn weerga niet kent. Want als het dus inderdaad is dat je op grond van allerlei historische overwegingen en met verwijzingen naar de Bijbel een eens eigen rechten kunt gaan spelen en zegt van nou, dat hoort bij ons, dus we pakken dat. Ja, daarmee zet je een precedent die vergaande consequenties kan hebben.
Dan gaat Oostenrijk-België weer claimen.
Met Habsburgers. Nee, maar dan zou Nederland België kunnen claimen. Ja. Vlaanderen. Dan zou...
Spanje-Nederland.
Dan is het probleem tussen Kosovo en Servië. Ja. Er komt in een ander daglicht te staan dan het probleem van Rusland met Oekraïne. Ja. Dus al dat soort dingen die we dus veroordelen. Ja, met zo'n precedent worden die dan mogelijk. Dat is buitengewoon gevaarlijk volgens mij, hoor.
Zeker.
Is dit nou dat Netanyahu, de Israëlische premier, eigenlijk gebruik maakt van dat plan dat Trump in januari lanceerde, waar dus inderdaad een soort annexatie in zat, maar dan ook een Palestijnse staat? Dat was ongeveer het plan, toch?
Ja, kijk, Netanyahu, Trump, Erdogan, het zijn natuurlijk types die elkaar versterken en... ik noem dat het sterke mannensyndroom, die dus volledig aan zichzelf en hun eigen politiek denken en hun eigen toekomst. En dat is natuurlijk met Netanyahu ook het geval. Hij heeft zijn kans schoon gezien. Er zit nu zo iemand als Trump die inderdaad eigenlijk een soort van annexatieplan al presenteerde, waarbij als dat werkelijkheid zou worden sowieso ook weer de twee-staten oplossing onmogelijk zou worden, maar wat natuurlijk ook de kern van het probleem is, wat eenzijdig zou worden opgelegd. En Netanyahu vlak voor de verkiezingen ook om de rechterflank van Israël en Israëlische partijen te bedienen. Net zoals Trump dat doet met de evangelisten, waar hij natuurlijk electoraal zijn voordeel mee doet en wil doen. Dacht, nou, dit ga ik incasseren. En ik weet natuurlijk niet wat ze gaan doen. Het kan zijn dat ze het inderdaad groots aankondigen. Ik bedoel, de Jordaanvallei zou kunnen worden ingenomen. Of de hele Westoever. Of inderdaad gedeeltes van de illegale nederzettingen. Hoe dan ook. Het ene is, nou ja, ik weet niet of dat je van veel erger kunt spreken, maar er zou dan eigenlijk een soort van apartheid, gelegaliseerde apartheid komen, want het is de bedoeling dat de Palestijnen niet de rechten krijgen die Israëli's hebben. Maar hoe dan ook, ze maken gebruik van de politieke gelegenheid. En het is denk ik ook sterk afhankelijk van de reactie van de internationale gemeenschap en krachten die nog inderdaad staan voor internationaal recht, voor democratie, voor mensenrechten, hoe ver ze zullen gaan.
En ze maken ook gebruik natuurlijk van het feit dat de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld, die hebben hier bezwaar tegen, maar die zijn natuurlijk zo bang voor Iran, dat is natuurlijk de hele nieuwe machtsconstellatie. Ja. Dat geeft Netanyahu ook de mogelijkheid, zeker op de grond, om het te gaan doen. Ja. We moeten dus ook praten over wat we er principieel van vinden, maar ook wat er op de grond gebeurt. Ja. Bijvoorbeeld het Palestijnse leiderschap is natuurlijk zo onvoorstelbaar verzwakt.
Ja, het is wel interessant wat je daar zegt. Je noemt de Verenigde Arabische Emiraten. Ik was een jaar geleden of zo in Abu Dhabi. En toen was Kushner er ook. En dat is de schoonzoon van Trump die dat hele verhaal zeg maar met elkaar heeft gesleuteld. Ik kreeg niet de indruk dat ze ervoor gingen liggen. En dat gold ook niet voor Saudi-Arabië.
Exact, daar wilde ik naartoe.
En dus er is behoorlijk wat steun hoor. Ja. In de Arabische wereld voor dit plan. De grote oppositie komt vanuit
Jordanië,
maar ook vanuit de Europese Unie. Ja. Een groot deel van de Veiligheidsraad is tegen.
Ja.
Maar het interessante is, en daar heb ik me toen echt over verbaasd hoor, die Kushner daar ziend. Van wat er aan de hand is en hoe gunstig die situatie was om een dergelijk plan er doorheen te jassen.
En er komt nog dit bij, het is echt heel interessant, het Palestijnse leiderschap, dat doet dus heel erg verzwakt natuurlijk, om allerlei redenen die we ook kennen. Nou, die hebben dus een veiligheidssamenwerking met de Israëli's op de Westbank natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Nou, die hebben ze opgezegd nu, maar de facto gaat het gewoon door, want ze kunnen niet zonder. Dus het is echt heel tragisch hoor, wat hier gebeurt.
Is een deel van de politieke realiteit ook dat dit iets is voor Netanyahu om nog te doen voor dat eventueel Trump weg is uit het Witte Huis.
Ik heb het gevoel dat
een rol kunnen spelen voor de haast?
Dat is helder, want een andere president had dit op deze manier nooit voorgesteld. Want hier ga je zo verschrikkelijk in tegen elke norm en elke waarde van het internationaal recht dat je dit niet doet. Zeg maar. Als Biden dit zijn opvolger wordt, zal maar zo kunnen, dan denk ik dat het niet gaat lukken. Dus je moet nu wel even het ijzer smeden, nu het heet is, en dit er doorheen jassen. Ja.
Over de gevolgen en wat Nederland en Europa hier dan mee zouden moeten, kunnen we het zo nog hebben. Maar eventjes vooraf aan dit gesprek zei jij in elk geval, Rob, ik had eigenlijk helemaal geen zin in dit onderwerp. Dat komt niet vaak voor.
Nee, dat heeft te maken met het feit dat het zo gepolariseerd is. Die hele discussie rond Israël. De argumenten die op tafel komen te liggen, die zijn misschien wel relevant, maar inmiddels ook niet echt meer. De Holocaust wordt dan ineens aangevoerd als rechtvaardiging om van alles te doen. De Bijbel wordt aangevoerd. Dus historische aanspraken worden als rechtvaardiging aangevoerd om iets te doen. Dat betekent dus dat je al heel snel in een hele emotionele discussie terechtkomt, waarin de feiten er niet meer toe doen. En waarin eigenlijk alles ondergeschikt wordt aan het doel dat een aantal hardliners heeft. Nou, en Netanyahu hoort daar zeer duidelijk bij. Ik heb daar grote problemen mee. En je moet maar straks kijken. Ik heb bijna wel een goede fles wijn erop te zetten, hoor, wat er straks op Twitter gebeurt als deze uitzending online wordt.
Ja. En het is ook enorm geradicaliseerd, hè? Ik weet nog heel goed van dat toen ik nog in de politiek zat, dat de Israëlische ambassadeur begon te praten over, weet je, die wilde de ambassade verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem, weet je. Nou, daar waren wij altijd tegen, om hele goede redenen. Nou, kijk nou naar de Nederlandse politiek, hè. Dat is dan, dat komt die kamervragen komen nu gewoon via Thierry, worden die doorgeleid en via de PVV. Ik vind het echt nog erger dan het vroeger was.
Is dat ook jouw ervaring in de Kamer?
Nou ja, ik doe nu sinds 2007, zit al heel wat jaar in de Kamer, maar sinds 2017 ben ik woordvoerder Buitenlandse Zaken en Defensie. En
gefeliciteerd.
Ja, dank, dank. In the end is het me gelukt, jongens. Ja, dit is toch wel een van de meest deprimerende onderwerpen om over te debatteren. En waarom? De heren noemden het al. Omdat eigenlijk de kern van de zaak vermeden wordt. Dus het gaat over alles behalve over de kern van het conflict, en dat is namelijk bezetting. En zolang we het niet over die bezetting hebben en de annexatie en de uitbreiding van illegale nederzettingen, kan iedereen de hobby's beoefenen. En dat is heel treurig. Je ziet het natuurlijk op wereldniveau. Hè, voor islamitische leiders is het fantastisch om te doen alsof de kern van het conflict een religieus islamitisch vraagstuk is. Hoewel inderdaad heel veel Arabische leiders ook helemaal niet denken aan hun eigen bevolking. Voor evangelisten en rechtsradicalen zoals Trump, maar ook Netanyahu natuurlijk, is het een manier om een eigen achterban te bedienen, om vervolgens illegaal toch te doen wat zij willen uiteindelijk voor hun eigen belang. En voor types zoals Mohammed bin Salman en Erdogan is het ook een uitstekende manier om hun eigen agenda te bedienen. Ondertussen, en dat is dus wat mij verbaasde, althans wat ik zo treurig vond toen ik in 2018 in Israël en Palestina was op werkbezoek, ondertussen gaat inderdaad op de grond alle ontwikkelingen door. Zijn er eigenlijk, ja, ik vond het intrigerend, alle gebouwde muren en afscheidingen, een heel groot deel, behalve de activisten en degene die zich er politiek mee bemoeien, van de Israëli's, heeft niet eens door onder welke omstandigheden de Palestijnen leven. En ja, de Palestijnen, waar zijn de leiders? Ofwel, dat is allemaal uitgeschakeld, ofwel ze falen. Dus het is een uitzichtloze situatie. Ja. Alleen is het wel een feit dat als deze stappen weer worden doorgezet en het escaleert, dat opnieuw de vlam in de pan zal doen slaan in het Midden-Oosten. Ja. Om twee redenen vind ik dat de politiek met minister Blok voorop, die niet vooruit te branden is, moet ik daarbij zeggen, stappen moet ondernemen. Al dan niet in EU-verband. Dat is één, het internationaal recht. Als wij types zoals Erdogan of wie dan ook, en Rusland en Noord-Korea oproepen om zich te houden aan het internationaal recht, als wij de democratie willen versterken, mensenrechten, dan moeten we op een gegeven moment echt wel iets doen. En niet nadat is geannexeerd, maar voor annexatie.
Maar dan is het wel handig als de belangrijkste macht nog steeds van de wereld, genaamd Amerika, dat ook doet.
Zeker. Zeker, maar als Amerika dat niet doet, want ze doen het tegenovergestelde. Ja. Als ze dat niet doet, dan is er juist een grotere rol voor Nederland en de Europese Unie, zou je zeggen.
Nou ja, voor Nederland alleen, niet, maar voor de Europese Unie wel.
Alleen, het punt is, in die Europese Unie, ja, ik denk ook voor Nederland, omdat die Europese Unie verdeeld is. En minister Blok verschuilt zich achter die verdeeldheid en neemt een achterhoede positie in. Terwijl ik denk dat gat wat de Amerikanen laten vallen zou opgevuld moeten worden door de EU.
Dat denk ik
door
ook.
Stappen ja. te ondernemen. Hoe? Op het moment dat ze echt gaan annexeren, moet je nu al zeggen, wij gaan bijvoorbeeld producten uit illegale nederzettingen verbieden. We gaan Palestina erkennen en wij deinzen er niet voor terug om iets te doen in onze economische relaties, sancties bijvoorbeeld.
Gaan we zo even over verder. Ik moet even iets tussendoor roepen. Arend-Jan, start jij de jingle?
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Sadet Karabulut. Zij houdt namens de SP in de Tweede Kamer minister Blok in de gaten, die, zoals zij al zei, niet vooruit is te branden. Hij heeft volgens mij wel een keurige veroordeling uitgesproken,
ja,
nietwaar?
Dat wel. Dat wel, ja. Dat had ik ook aan te denken. Dus het viel wel mee. En ik denk, dat heeft de Europese Unie zelf ook gedaan. Dus hier is toch nog wel enige sprake van.
Van mooie woorden in elk geval.
Ja, en dat weet je, natuurlijk, dat is ook belangrijk. Hè. Daar wil ik helemaal niet overheen stappen of zo, absoluut. Alleen, het kan dus niet bij die woorden alleen blijven. En nee, dat is de ervaring van de afgelopen jaren. En dat is ook waarom ze weten, wij kunnen gewoon doen. En we kunnen het maken, natuurlijk ook omdat ze superpower VS achter zich hebben. Uiteraard. En natuurlijk ook omdat er inderdaad spelletjes gespeeld worden met een aantal Arabische leiders, omdat zij vooral hun positie ten opzichte van Iran willen beschermen.
Sadet, kan je iets vertellen over de krachtsverhoudingen binnen de EU? Hoe denken de Duitsers over sancties?
Nou, de Duitsers die zijn heel duidelijk geweest dat ze deze stap afwijzen. Ze zijn volgens mij ook in Israël geweest. Ze hebben ook te kennen gegeven dat ze op dit moment niet willen spreken over sancties. Ik heb afgelopen week een debat gehad in de Tweede Kamer met minister Blok, waar ik samen met Partij van de Arbeid en GroenLinks een voorstel heb gedaan. Moet nog over gestemd worden.
Om te onderzoeken in EU-verband of er sancties moeten
worden. Juist, alleen maar dat. En dat heeft de minister al ontraden. Dus ik
Wat is dat dan? Waarom ontraadt hij dat? Heb jij enig idee gekregen van waarom hij zo'n positie inneemt?
Nou ja, kijk, dat is bij hem vrij willekeurig, hè? Want hij, ja, ik heb bij hem al het idee dat hij alleen het haalbare wil eisen of zo.
Ja, dat is het.
Dat is zijn manier van politiek. Ik vind het niet heel erg inspirerend, maar dat kan natuurlijk aan mijn persoonlijke voorkeuren liggen. En in deze neemt Nederland meer de positie in, een tussenpositie in, dus niet voorlopers. In België wordt, meen ik vandaag, gestemd over een voorstel om wel sancties op te leggen.
En Frankrijk en Macron?
En Frankrijk en Macron die hebben ook afwijzende woorden gesproken, maar voor zover ik weet ook niet echt getoond dat ze stappen
maar
willen gaan
kijk eens,
zetten.
De alleen positie van Nederland die je net uitlegt is toch op zich onmerkwaardig, omdat Den Haag stad van vrede en recht is. He, dat is het centrum van het centrum van het internationale recht van de wereld. Zo'n titel, die moet je wel verdienen. En dat betekent dus feitelijk wel dat als het recht echt met voeten wordt getreden, en dat gebeurt hier gewoon. En bovendien wordt ook nog eens een keer die internationale rechtsorde, die het kabinet tot hoeksteen van het beleid verklaart, ook nog een keer geschonden. Want realiseer je wat dit betekent voor het functioneren van de VN-veiligheidsraad.
Ja.
Dat is natuurlijk gigantisch. Je hebt een belangrijk land in die veiligheidsraad die schendt formeel nu het recht. Ik bedoel, waarom zouden andere landen dat dan niet mogen doen?
Kijk, meneer Arend-Jan Boekestein, die noemde het ook al.
Ik ben een meneer. Houden we erin.
Volgens mij ben ik de eerste die je zo noemt, of niet?
Absoluut.
Nee, het is 30 jaar niet gebeurd.
Hij wordt ook steeds melden.
Maar hoe dan ook, die noemde het al. Toen Rusland de Krim annexeerde, zijn er natuurlijk legio-sancties die tot op de dag van vandaag gelden. En dat is omdat dat internationaal recht wordt geschonden. Maar mijn ervaring is ook een beetje, en die balans zie je verschuiven in de richting van autocraten, dat die democratie onder druk staat, is dat westerse landen, zelfs een land als Nederland, inderdaad Den Haag, stad van recht en vrede, toch terugdeinzen waar het hun vrienden betreffen. Dat is Netanyahu, maar dat hebben we natuurlijk ook gezien toen Erdogan Noord-Syrië bezette, nog steeds. Wij hebben het gezien toen zelfs een journalist in stukken werd gezaagd door Saudi-Arabië, zat onze koningin daar gewoon. Dus ja, ik denk dat die positie van Nederland, die ik ook graag versterkt zou willen zien, namelijk voorhoeden en voorlopen in versterking van het internationaal recht,
maar
dat die gewoon steeds meer onder druk is komen te staan.
Dat kan alleen maar echt ook in EU-verband. Want Nederland, neem het van mij aan. Nederland is niet zo'n groot land.
Absoluut. Ben ik het helemaal mee
en wat,
eens.
En wat heeft Europa dan voor drukmiddelen? Om het concreet te maken.
Kijk, realiseer je dat bijvoorbeeld een land als Amerika, Trump is erachter gekomen, die bijt zijn tanden stuk op Brussel. Echt, ik bedoel, hij kan niets klaarmaken. Hij wil al een nieuw handelsverdrag. Dreigt met sancties. En als dat individuele landen betreft, wat bijvoorbeeld met de Digitax is gebeurd met Frankrijk, dan zegt hij, ik koop geen Franse wijn meer. Oh, zegt Macron, sorry, dan maar even niet die Digitax. Hè? Maar als het de Europese Unie als geheel betreft, dan kan Trump niets klaarmaken.
Maar dus daar noem je maar wat. Ja. Die Europese Unie is geen geheel, zal voorlopig ook geen geheel worden. Dus nou ja, wat moet je
hier speelt Nederland wel een belangrijke rol bij, hoor. Sorry dat ik het zeg, maar ik bedoel, als ik kijk ook wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Volgens mij heeft jouw partij ook tegen de verdragen met Canada en Zuid-Amerika gespeeld. Om goede redenen, het maakt mij allemaal niet uit, maar het feit dat je dat doet als land, dat zo gebaat is bij multilateralisme, dat kan tot gigantische ongelukken leiden binnen de Europese Unie. En dus Nederland draagt daar zelf ook aan bij, aan die ontmanteling en die ondermijning van de Europese Unie. Ja. Dus ik ben volstrekt met je eens. Volstrekt met je eens dat we dit als Nederland moeten voortrekken en dat we daar de Europese Unie voor moeten krijgen. Maar realiseer je dat de wijze waarop wij ons op dit ogenblik gedragen binnen de Europese Unie, die factor om iets te gunnen, echt heel klein is
maar
geworden.
Maar nu zeg je dat kapitalistische globalisering en daarmee doorgaan, terwijl we weten dat dat een van de grootste problemen is van deze tijd, waardoor ook autocraten groot worden. In mijn analyse.
Nou, ik zie echt dat de relatie maar niet dat, hoor, tussen
maar wacht
die
even, omdat je de verdragen, omdat je de verdragen noemt, dat dat een voorwaarde is om als Europese Unie, als land, als Nederland, desnoods met een aantal koplopers voorop te lopen in de mensenrechten.
Dat is inderdaad zeer belangrijk. Ja, ja, want daarmee, maar, als je dus niet als je continu verzet tegen die verdragen, dan houdt het gewoon op, hoor. Doet die Europese Unie niks meer na een tijdje.
Ik ontken niet dat die twee met elkaar te maken hebben, maar je hoeft het één niet te laten wanneer over de handelsverdragen terecht veel kritiek is. Ik denk dat Nederland, want kijk, Hongarije, een aantal Oost-Europese landen, die staan ook aan de zijde van types zoals Netanyahu. Ja. Dus dat is een gegeven. Daar kun je zeggen, we hebben geen meerderheid, dus we leggen ons bij neer, dus we blijven maar stil. Maar je kunt ook zeggen, we gaan op zoek naar een aantal landen. En soms wil Blok dat wel, maar op dit onderwerp nog niet, zeg ik daarbij. We gaan op zoek naar een aantal landen. Okay. Een kopgroep waar we voorop kunnen lopen.
Het interessante is de kopgroep die we hiervoor nodig hebben. De kopgroep die we hiervoor nodig hebben, dat zijn precies de landen waarmee we ook een probleem hebben. Die kopgroep is vrij gemakkelijk aan te geven. Er zit bijvoorbeeld ook Italië in. Ja. Nou, ik kan je melden, en dat geldt ook voor Spanje, dat de relaties niet optimaal zijn na de interventie van Wopke Hoekstra. Nederland wordt op dit ogenblik gezien, en ik bedoel, ik heb echt wekelijks contact hierover met mensen in het buitenland, wordt niet meer gezien als een betrouwbare partner. En dat betekent dus dat als je geen betrouwbare partner hebt, je geen verschil kunt maken, uiteindelijk binnen de Europese Unie, om die een bepaalde kant op te duwen in zo'n geopolitiek conflict.
Oké, maar even terug naar het onderwerp, want dat is wel belangrijk.
Italianen hebben ze ook zo'n eigen tekortkomingen. Dus het is gewoon een nieuwe realiteit waar we zien te opereren.
Even terug naar het onderwerp. Kijk wat er dus nu gebeurt, met wat Israël nu doet, gaat alle perken te buiten. Dat vindt Duitsland ook. Vindt Boris Johnson ook. Ja. Vindt Macron ook. En Italië vindt het ook. Er is dus meer kans dan ooit dat je misschien toch in EU-verband meer vooruitgang kan maken dan het vroeger mogelijk was geweest. Bovendien, historisch, Frankrijk, de relaties tussen Frankrijk en Netanyahu zijn zeer slecht. En Italië heeft ook zeer uitgebreide relaties met de Arabische wereld. Hè? Die overigens natuurlijk gedraaid is. Dat is het grote verschil. Dat Arabieren vinden het eigenlijk, die trekken zich niks aan van de Palestijnse zaak. Hè? Maar goed, luister, als de EU niks gaat doen, ook de komende maanden niet, ja, wat voor
wereld krijgen we dan?
Dan hebben we dus bij de Krim hebben we gezegd van dat mag niet, hè? Ja. Dus kennelijk is internationaal recht niet zo belangrijk. En dan kom je dus terug bij Rob's punt van wat is nou de geloofwaardigheid? Er komt nog iets anders bij. Als je met ambassadeurs van Nederland praat, die zijn allemaal ontzettend kritisch over Israël, al jarenlang. Hè? Reken maar dat er op Blok ook vanuit de organisatie zelf veel druk wordt gezet. Dus ik moet het nog zien hoe het gaat lopen. lopen.
Ja, nee, maar daarom is het denk ik ook belangrijk dat er wel plannen worden voorbereid. Hè? Ja. En op welk moment en hoe je dat verwoordt, dat is weer vers 2. Dat is gewoon het uitvoerend werk wat een behendige minister van Buitenlandse Zaken met collega's zou kunnen doen. Maar het is wel essentieel en cruciaal, ik ben het met je eens. Anders krijg je weer dat meten met twee maten en daarmee ondermijn je hoe dan ook die internationale rechtsorde.
Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. En Charles Martel zegt: die Boekestein is een arrogante man met een beperkte visie. Wacht, deze. Sorry, die had ik eruit moeten laten.
Dat weten wij al een hele tijd hoor.
Ja, dat weten we al heel lang.
Arend-Jan de Grient.
Maar het verdient zo lekker.
Zegt: Israël heeft zich teruggetrokken van de Westbank als onderdeel van het Oslo-vredesproces. In ruil zouden Palestijnse leiders geen terrorisme steunen, het bestaansrecht van Israël erkennen en meedoen aan vredesonderhandelingen. Niks van waargemaakt. Kan je het dan nog annexatie noemen?
Ja, want het valt onder de Oslo-akkoorden. En de resoluties, VN-resoluties maken duidelijk dat de nederzettingen illegaal zijn. En zeker wanneer ze dat zouden legaliseren, blijft het illegaal. Wat niet wegneemt dat er natuurlijk een akkoord moet komen, nog steeds. Wat niet wegneemt dat er allerlei hobbels op de weg zijn. Maar goed, ik denk dat het belangrijkste is dat we in ieder geval dat wat we hebben, internationaal recht, dat we daarom blijven vasthouden.
Ja. Rob Roenhorst vraagt: in hoeverre zal deze actie leiden tot een nieuwe intifada? Voorheen bleek bijvoorbeeld de Al-Aqsa-intifada en dat deze weer bloediger was dan de voorgaande. En wat zal de rol van Iran hierin zijn? Is het een gekke gedachte dat Trump hierop zal reageren richting Iran? Rechter Rob de Wijk vraagt
dit. Weet ik niet, als je naar de cijfers kijkt van aanvallen die er zijn geweest, terroristische aanvallen, aanvallen met mortieren, aanvallen met raketten, dan valt dat heel erg mee de afgelopen tijd. Als je nu kijkt hoe de spanningen zich opbouwen, dan blijft het vooral bij diplomatieke protesten, maar voor de rest valt het nog wel mee. Ja, maar het kan best zijn dat uiteindelijk gewoon, als dit doorgaat, dat het lont in het kruidvat is. En dan krijg je een nieuwe intifada. Tot nu toe zijn dat dus nog geen echte aanwijzingen.
Bij de laatste marches vanuit Gaza, de protesten, zijn er 200 Gazanen, burgers, gewoon afgemaakt door het Israëlisch leger. Natuurlijk zijn
maar dat is Gaza, hè? Dit gaat over de Westbank.
Nee, maar het kan natuurlijk. Wat ik maar wil zeggen is dat daar nog niemand voor veroordeeld is. Is heel pijnlijk. Is ook een jonge vrouw, een medicus, die ik dan dat geval volg ik. Die ook is doodgeschoten. Nou, groot onrecht dus. En grote onderdrukking. Maar het kan natuurlijk kan het zijn. Het explodeert natuurlijk op allerlei punten. En ook om die reden. Kijk, ik blijf het herhalen. Dit is geen kwestie van of Palestijnen, of Joden, of Israëli's. Het gaat om dat zowel Palestijnen als Israëli's een veilig bestaan in vrede kunnen leiden.
En er speelt nog iets anders. Weet je nog dat die miljarden die toen Obama gaf aan Iran? Ja. We weten nu dat daar substantieel naar Hezbollah is gegaan. Nou, die gaan natuurlijk weer allemaal raketjes verzinnen, denk ik. Hè? Dus met andere woorden, de veiligheidssituatie van Israël is altijd veel problematischer geweest dan een land als Nederland.
Je moet wel even de Westbank en Gaza uit elkaar halen. Ja. Hoor. Want dit gaat dus echt nu specifiek over de westelijke Jordaanhoever en de Jordaanvallei. Maar in het plan is wel iets gezegd over Gaza. Ja. Maar dan moet eerst Hamas weg zijn. En dan moet er een aantal voorwaarden zijn voordat daar ook een deal kan worden gemaakt. En die deal behelst dan dat er een soort landruil moet gaan komen tussen Israël en laten we zeggen dat deel van het Palestijnse gebied.
Er is niet alleen maar heel veel onrecht in de Westoever, maar in Gaza is het gewoon open lucht gevangen. Ze worden natuurlijk ook geblokkeerd. En wat betreft de relatie tot Iran, ik denk dat de VS op dit moment. Kijk, Iran is zeker geen lievertje op allerlei vlakken niet. Zeker niet waar de eigen bevolking een behandeling daarvan betreft. Maar de sancties en het steeds verder opvoeren en eigenlijk escaleren is ook heel gevaarlijk voor het Midden-Oosten. En dat los je niet op door dan maar te gaan annexeren in Palestina.
Kijk, dat is natuurlijk het punt waar we het al even eerder over hebben. In principe vind ik dat ook wat je zegt. Maar tegelijkertijd moet ik constateren dat er nogal wat sympathie onder een aantal landen is voor een dergelijke actie. En voor een dergelijke annexatie. Ja. En dat doet vermoeden dat dit ook wel een tijd is om het nu er doorheen te drukken. Omdat die repercussies in de regio misschien minder groot kunnen zijn. Misschien is dat een totale misvatting hoor. Ja. Dat zou maar zo kunnen.
Kan.
Maar dat leidt wel tot een reactie op termijn van Hezbollah. Want die hebben de. Weet je nog, die vorige oorlog met het noorden van Israël, met die raket. Mm-hmm. Dat liep helemaal niet zo goed voor Israël. Is daar bang voor?
Mm-hmm. Ja, dat klopt. Nee, maar dat heeft te maken met het feit dat. Ook in Israël, zeg maar, militaire macht steeds lastiger kan worden toegepast. En dat de bevolking steeds meer aversie krijgt tegen het accepteren van slachtoffers.
Ja.
Dat is heel opmerkelijk dat dat aan de gang is. Dus je kunt wel een verschrikkelijke macho-politiek daar gaan voeren. Maar als je tegelijkertijd niet meer in staat bent om je militaire macht toe te passen zoals je dat dan tussen aanhalingstekens zou moeten, volgens jezelf, dan heb je wel een probleem, hoor.
Ja.
En dat is precies wat je nu ziet.
Henk Twerda dan. Mijn vraag is of de Palestijnse eis van het recht op terugkeer voor alle nakomelingen van de vluchtelingen uit 1948, wat de Israëlische Joden een minderheid zou maken, vrede toch al onmogelijk maakt, waardoor annexatie niet meer uitmaakt?
Nou, nee, dat denk ik niet. Kijk, dat is die eis en die afspraken, dat moet onderdeel zijn van de onderhandelingen die natuurlijk al jaren stil liggen en die onmogelijk worden gemaakt door deze stap. Dus dat denk ik zeker niet. Ik geloof echt dat het kan. Kijk, of dat het twee staten, één staat of wat dan ook, dat is natuurlijk vers 2. Daar gaan wij ook helemaal niet over. Dat zijn de Palestijnen en de Israëli's. Ik denk dat ik geloof nog steeds in dat op te lossen valt. Hoewel natuurlijk met deze stappen en de realiteit op de grond, we daar nog heel ver vandaan staan.
En een politiek van voldongen feiten, die leidt dus tot een soort groot Israël per stap, hè, ja, leidt ertoe dat de Palestijnen straks de meerderheid zouden hebben. En dan is dus Israël ook geen democratie meer. Dus het is een suicidale weg die ze gaan.
Kijk, er zijn geloof ik iets van 200 nederzettingen, hè, in de loop der tijd. In totaal Jeruzalem en Westoever, 600.000 Israëli's die daar wonen. Dus het is al één grote onmogelijkheid. Daarover zou je dus allemaal afspraken moeten maken. Nogmaals, ik denk dat het kan. Stel je nou toch eens voor dat we van die macho-leiders, die sterke mannen, afstijgen. Stel je nou eens voor dat we ons zouden.
Wijs je nu naar Rob en Arjan?
Nee.
Ik ben alleen maar arrogant.
Stel je nou toch voor dat we het internationaal recht zouden volgen en dat vredespolitiek daadwerkelijk door mensen van onderop geëist zou worden. Ja, dan zou het zomaar anders kunnen. En ja, ik denk dat we daaraan moeten blijven werken.
Mita Groeneveld, is er nog winst te halen voor Trump voor zijn verkiezingen door op dit moment Israël expliciet te steunen in de annexatieplannen?
Evangelicals?
Ja, zeker.
Ja. Absoluut.
Want die Israëlische lobby is heel sterk, hoor.
Maar die heeft hij toch al wel, de evangelicals, toch?
Ja, die heeft hij wel, maar die kan hij ook kwijtraken. Dat is denk ik het hele grote probleem.
Maar Biden staat er steeds beter voor. Ja. Hij is wel 75.
Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat alleen Sanders hem kan verslaan. En dat het echt gewoon een cruciale fout is geweest van de Democraten. Ik bedoel, maar goed, we zullen het zien. Ja. Hij staat inderdaad nu beter in de peilingen. Alleen,
dat stond bij Hillary Clinton ook.
Ja, precies. Ik vrees dat Biden ook niet per se vernieuwend is.
En nee,
dat in huis
niet
heeft wat nodig is om zo iemand als Trump te verslaan. Dus.
Een moeilijk vraag van Kokolo Ergosum. De wereld laat zich al heel lang gijzelen door dit drama van twee partijen. Ligt hier de bron van de identiteitspolitiek die de westerse wereld zou kunnen verscheuren? Wie wil deze oppakken?
Nou, niet de bron, maar identiteitspolitiek is wel een belangrijk probleem in de wereld.
Daar gaan we kapot aan.
Maar volgens mij is dit nu juist. Ja. Daar allerlei partijen willen daar identiteitspolitiek van maken.
Ja.
De
ja.
ene vanuit God, de andere vanuit een andere God,
ja.
de andere vanuit politiek. Maar dit is nu iets waarvan we internationaal rechtelijk afspraken hebben gemaakt en waar er uitspraken zijn. En natuurlijk een hele, hele, hele zware geschiedenis. Maar dit zou niks met identiteitspolitiek te maken moeten hebben, maar het is wel waar dat het wordt misbruikt.
Ja, en het is ook wel geprobeerd om daar overheen te gaan, hè, om te kijken of je toch die identiteiten op een of andere manier met elkaar kunt verbinden. Ik kan me herinneren, een paar jaar geleden is ik hier geweest bij een meeting van alle religieuze leiders in het Midden-Oosten. Ik dacht, toch een keer mocht terechtkomen. Maar dat was heel interessant. En die zaten vrij snel op één lijn. En die klaagden erover dat het politiek gewoon misbruikt werd en uit elkaar werd gespeeld.
Het gaat gewoon om recht en rechtvaardigheid. Ja. En er zijn prachtige initiatieven van Peace Now en andere groepen vanuit Israëli's en Palestijnen die samenwerken. Hoe creëren we meer ruimte daarvoor? Ja.
Weet je, de Joodse filosoof Hannah Arendt, mijn lievelingsfilosoof, die schreef in 1949 al, alleen nog maar antiquarisch te verkrijgen, een heel klein boekje, zoals in Israël. Net had je de Nakba gehad, dus de expulsion, dus de verdrijving van heel veel Palestijnen. Ja. En zei van, ja jongens, het is allemaal leuk en aardig, maar nou bezit je het dus ook, hè? En if you break it, you own it. De pottery rule. Ja. Hè? Dus dan zou je er ook mee om moeten gaan. Nou kijk, het beleid nu op de Westbank, dat leidt niet tot een stabiele orde. Dat gaat niet werken. Hè? Dat is gewoon een politiek van het recht van de overwinnaar. De legitimiteit is er gewoon niet. En de hele wereld vervreemd van Israël. Bedenk ook goed dat de economische banden tussen Israël en de Europese Unie zijn heel sterk.
En zijn alleen maar aangehaald. Ja. Ze breiden de nederzettingen uit. Ze zijn aangehaald. Ze dreigen nu met annexatie. Er wordt geen consequentie aan verbonden. En dat is het ook. Weet je, wil je blijven wegkijken? Als iedereen nou zou doen wat hij of zij moet doen, zouden we verder komen.
Wat is de oplossing volgens jou? Heb jij een idee?
Qua vervolgstappen?
Ja.
Ja, zeker. Ze zouden bijvoorbeeld, er wordt ook over gesproken binnen enkele landen in de EU, je zou Palestina kunnen erkennen. Dat vinden de Israëli's echt niet leuk. Dat kun je op tafel leggen. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, wij verbieden producten uit illegale nederzettingen, want bezetting is ook gewoon industrie. Ze verdienen daaraan.
Maar er werken ook Palestijnen, hè?
Ja, ja. Maar dan nog.
Maar die worden dan ook arm?
Ja, nou ja, goed. Voor zover ze al niet armoedig zijn, het is op deze manier natuurlijk ook geen leven. En zeker niet als nog een stuk land wordt ingenomen. En het EU-assistentie. Associatieakkoord. Ze werken voor innovatie heel veel samen. En ze hebben de handel geïntensiveerd. Zou je natuurlijk ook allerlei dingen in kunnen bedenken.
Sluiten we af met de vraag van Theo Musky. Is de huidige mondiale turbulentie, zoals coronacrisis, Black Lives Matter demonstratie, verkiezingen, VS, Brexit, etc., niet in het voordeel van ieder land dat onder de radar wil blijven als het gaat om politiek zeer gevoelige kwesties? En kunnen we nog meer issues gaan verwachten?
Oh ja, maar het is natuurlijk al gebeurd. En dat is, de Chinezen hebben dat gedaan. Die hebben feitelijk de Chinese zee geannexeerd. Die persen nu eventjes door met Hongkong. Oh nee, dat gaat gewoon gebeuren. Als die internationale betrekkingen turbulent zijn, dan kun je er vergif op innemen.
Stiekempjes.
Dat stiekem. Nou ja, niet eens stiekem. Gewoon, je kunt iets niet stiekem annexeren, maar je komt ermee weg. Precies, Arend-Jan.
En dat dekt Netanjahu precies ook. Ja.
En dus als er nog een probleempje met de Belastingdienst is of zo, dan kun je dat beter nu naar de Kamer sturen.
Ja, nee, je moet nu gewoon alles wat een beetje vervelend is, moet je nu gewoon naar voren brengen.
Wij hadden natuurlijk in de eerste weken van de coronacrisis, waar de Kamer gewoon niet bijeen kon komen, kreeg ik opeens de stukken van de minister van Defensie over de leugens over het bombardement in Hawija. Ja. Om maar wat te noemen. Hebben we daarna wel geagendeerd. We zijn hier gelukkig nog wel scherp, maar wereldwijd wordt helaas deze crisis misbruikt. Ja. Om mensen te onderdrukken die hele verstandige dingen, goede dingen eisen. Maar we moeten toch doorgaan.
De wereld is niet leuk. Toch?
Nee. Daar komt het elke keer weer op neer in dit programma.
Maar om positief af te sluiten, de verandering, die ligt ook voorhanden.
En, ja, maar het wil me niet lukken. Ik wil al 30 jaar verandering, maar ik zie zo weinig.
Ja, laat dit programma nou eens een beetje positief eindigen.
Ik geloof dat je vanochtend toch echt nog een column hebt geschreven over dat de oude orde aan het instorten is en dat we een nieuwe orde moeten maken. Dus het kan wel. Alleen,
nou ja, ik
we moeten
alleen
die kans
dat die nieuwe orde dat dat niet een orde is waarin ik wil leven. Maar goed, dat is een andere discussie.
We gaan van de ene stoplap naar de andere.
In dit programma wel. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Sadet Karabulut voor haar geduld met de mannen vandaag. En tot volgende week.
Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.